Hey, goedemiddag, Jaap. Wat fijn dat je bij ons wil zijn.
Ja.
Dit is eigenlijk de tweede aflevering in de serie waarbij we eigenlijk beroepen en verkopen aan elkaar gaan knopen. En nou, wij gaan een tijd terug. We hebben elkaar een tijd niet gezien, maar ik heb jou altijd wel in mijn hoofd gehad als degene die veel weet van huizen verkopen en aankopen. Maar misschien is
Leuk.
het een goed idee als je jezelf kort voorstelt en dan vuren wij wat vragen op je af over het verkopen en kopen van huizen.
Nou, leuk. Dank voor de uitnodiging, Daniel Corbijn. Wat zal ik er? Ik ben al echt wel een oude rot in de lucht. In 87 begonnen, zomaar binnengerold bij een makelaarskantoor. Toen op de afdeling vastgoedbeheer. En vanuit die afdeling, ik heb daar 17 jaar bij hetzelfde kantoor gezeten. En begonnen met administratie, langzamerhand verantwoordelijk geworden voor het vastgoedbeheer. En me bezig gaan houden toen nog met de noviteiten uitpompprojecten. Dus dat zijn huurwoningen die verkocht gaan worden. Dat is een verhuur gedaan van een bedrijfspand. En eigenlijk heel breed geworden in het vastgoed. Uiteindelijk een makelaarskantoor zelf begonnen. Woningmakelaar bij gaan doen, omdat ik dat naar de particuliere verkoop ook juist wel heel spannend vond. En uiteindelijk weer terug in vastgoedbeheer en taxeren. Maar ik kan een beetje stellen dat alles wat er eigenlijk op het gebied van vastgoed gebeurt, dat dat wel een keer door mij gedaan is, zullen we maar zeggen. Maar veel commercieel verantwoordelijk geweest, inderdaad.
Nou, super. En als we toch aan het begin zijn, wat is eigenlijk het grootste misverstand over makelaars dat we eigenlijk hier zo nu meteen in het begin eventjes weg moeten roeien met elkaar?
Ja, dat is denk ik toch wel het cliché dat we altijd op het terras zitten een glaasje wijn te drinken en dat ze lui zijn. Want als ik eerlijk ben, ben ik een paar jaar geleden gestopt met huizenmakerdij, omdat ik vond dat het wel heel veel tijd in beslag nam. Dat heeft ook een beetje te maken met hoe dat tegenwoordig gaat. Er zijn veelal stellen die een huis kopen, die willen graag even na hun werk, dus ook na mijn werk eigenlijk, nog even overleggen. Dan heb je 's avonds gesprekken over biedingen die je gaat doen of biedingen die je hebt ontvangen. Dat duurt wel eens even. Maar je 's avonds en in het weekend altijd eigenlijk bereikbaar. Je moet ontzettend secuur zijn met heel veel leeswerk. Mensen denken altijd dat het een heel simpel product is, een huis. Maar het is juridisch best een gedrochten huis. Veelal, zeker in Amsterdam, met erfpacht, appartementsrechten, dat soort dingen. Heel veel financiële dingen ook, die een weerslag hebben op de waarde. En je bent, zoals in veel beroepen, denk ik tegenwoordig, het is ook natuurlijk veel bureaucratischer. Dus je bent de hele tijd aan het koorddansen of je niks verkeerd doet. Dus het stigma dat het vooral luie mensen zijn en dat ze vooral voor zichzelf in de race zijn, ook dat hoor je natuurlijk veel. Ja, daar klopt niet veel van, want als je niet echt daar voor je klanten bent, dan ga je het moeilijk redden. Dus dat
Ja,
denk
natuurlijk.
ik.
En goed
En je
dat
bent
we
nu. Oh, sorry, ja. Ga
dat. Ja,
gaan.
mooi dat we dat misverstand in ieder geval meteen hier uit de wereld geholpen hebben. Maar ga je gang, Pepijn.
Nou, je bent nu een paar jaar, dus geen makelaar meer, zeg je. Maar wat mis je het meeste eraan?
Contact met de klanten natuurlijk. He, want dat is ook de reden dat ik stop. Dus dat is een beetje dualistisch, zullen we maar zeggen. Dat je enerzijds kost het me er gewoon te veel tijd. En ik wilde ook meer met mijn gezin doen. En niet altijd maar onderweg zijn. Maar anderzijds is het natuurlijk de vreugde. Want daarvoor ben ik eigenlijk ook naar de particuliere markt gegaan. De mensen die een huissleutel krijgen van een nieuwe huis. Die je nog 10 keer een bedankje sturen omdat het allemaal zo goed geregeld was. Dat is natuurlijk heel leuk. Ik bedoel, de een zit er in de race voor de centjes. Dat is bij mij wat minder goed. En de ander doet het. Ik ben wel. En dat is wel eens onderzocht. Hè, dat merendeel van de mensen schijnt juist meer gevoelig te zijn voor, zeg maar, de complimentjes en de mooie dingen. Dan puur het geld. Dat vergeten we wel eens.
Ja.
En dat is natuurlijk in de particuliere markt
Dat is wel heel, en zeker met die mooie momenten. Mensen, het is ook vaak op een speciaal moment. Mensen krijgen gezinsuitbreiding, hebben daar een huis voor nodig. Of, ja, je hebt natuurlijk daar tegenover ook wel weer scheidingen staan, maar die vermeed ik altijd een beetje. maar je bent bij een mooi moment aanwezig in iemands leven. En dat is heel leuk om daar deelgenoot van te zijn. En er zijn echt mensen die 20 jaar nadat ik ze een keer geholpen heb, nog steeds mensen doorsturen van dat was zo fijn toen. Wow, en dat is natuurlijk wel, ja, dat is wel, daar doe je het voor.
Het ultieme compliment is dat eigenlijk.
Ja, dat, absoluut, ja. Absoluut, ja.
Nou, mooi. En hoe is het vak veranderd? Hoe is het vak veranderd in die jaren? Want je bent dus echt wel, je hebt echt wel lang, loop je al mee.
Nou ja, vroeger kon je volstaan met, nou ja, die erfpacht, ja, aan het eind van de tijd, dat wordt wel aangepast, maar meestal neemt het niet zo vaart. Nou, en nu ben je over het onderwerp erfpacht al 1,5 uur aan het uitleggen, op zijn minst. En let alone wat je allemaal moet lezen daarvoor. En ik denk dat dat, eigenlijk is dat ook wel, ik vind het zelfs een maatschappelijk probleem. Dat er is zo ontzettend veel wet en regelgeving bijgekomen in mijn leven. Voor wat je ook doet. Het maakt niet uit of het nou de gezondheidszorg is of het onderwijs. Maar ook makelen. Het is zo complex geworden dat ik denk dat de meeste mensen het niet meer kunnen overzien. En dan heb ik dan al nu nog gekozen voor taxateur bedrijfsvastgoed. Nou, dat is wat dat betreft het ultieme wat dat betreft. Dat is echt heel complex. En dan kan ik het doen omdat ik 40 jaar ervaring heb. Nou, ik denk dat dat om te beginnen in zoiets echt heel lastig is. Dat is echt significant anders dan vroeger. Vroeger kreeg je een sleutel mee en jongen gaat het huis maar laten zien. En dan was het echt verkopen op zijn basale manier. Mm-hmm. Dat je iemand thuis laat voelen, dat je het vertrouwen wekt, zowel over het huis als over jou. He, dat moet je nog steeds goed, dat moet je niet uit het oog verliezen. Maar het is ook dat je nu de hele tijd bezig bent met, heb ik dit wel verteld? Heb ik dat wel gezegd? Wat zei die nou ook weer? Want dat kan ook, he, als iemand ergens naar vraagt. Dat kan later een gevolg hebben waar je wel heel erg op je kievief moet zijn.
Ja, dat is, ja, dus ik had ook inderdaad op mijn lijstje, misschien is het een beetje een voorspelbare vraag van wat er inderdaad anders was. En dat, maar toen ik er zelf over na zat te denken, dacht ik ook van ja, het aantal spelregels is wel echt significant toegenomen inderdaad. Ja. Met dan nog als moeilijkheid dat je dan inderdaad ook wel weer cowboys krijgt. En dat het heel moeilijk te onderscheiden is van wie vertelt nou wat waar is. En
ja.
Sowieso hebben we moeite met autoriteiten, vertrouwen. En, maar goed, laten we die kant niet opgaan. Wat ik interessant vond is als ik gewoon in de meest basale vorm erover nadenk dat je een huis gaat kopen en er wordt een huis verkocht. En beide partijen werken met een makelaar. Hoe ga je eigenlijk om als er meerdere belanghebbenden eigenlijk zijn?
Nou, want het gevaar bestaat al. Wij makelaars in Amsterdam, dat zijn er natuurlijk een paar honderd. Maar de meesten kennen elkaar al. En ik ben daar zelf ook wel vaak slecht in geweest. Je hebt vaak het idee al van het is handjeklap. Want ze kennen elkaar, het is leuk met elkaar. Dat is ook zo. Wij hebben borrels samen. We zijn lid van de makelaarsvereniging. We zien elkaar regelmatig bij allerlei evenementen. Dus het gevoel voor de buitenstaande, de klanten en zo, kan wel eens zijn van Ben, hoe zit dat met die makelaars? Spelen ze spelletjes op de achtergrond? Dat zal ook best wel gebeuren. Maar als je bedoelt, hoe ga je met de belangen om? Dan is de ene makelaar natuurlijk iets meer bezig met van ja, die collega moet ik wel pleasen, want die heb ik misschien nog een keer nodig. Terwijl de ander, dat ben ik altijd wel een beetje geweest, ook heel nadrukkelijk bezig was met het belang van je klant. Want die betaalt je om het tot een mooi einde te brengen. Tegelijkertijd is de paradox is natuurlijk dat als ik met elke makelaar ruzie ga maken, dan bedien ik mijn klant ook niet goed.
Nee.
Dus je zit wel in een soort spagaat.
Ja, precies. En met name die spagaat vond ik interessant, want je hebt eigenlijk, kijk, het feit dat jullie met elkaar borrelen, dat levert je ook een upside, een voordeel op.
Ja.
Want dat betekent ook dat jij wel eens wat toegespeeld krijgt of iets, weet je wel, wat, of dat het tenminste handig is dat jij weet hoe iemand doorgaans zijn zaken doet. Voorkennis is toch
Absoluut.
mag, wat dat betreft.
Ja, absoluut. Ja, en er komt toch ook wel een beetje please en slijmen bij, hè? Dat is natuurlijk altijd wel bij verkoop. Maar naar je collega is dat ook belangrijk. Dat is natuurlijk wel anders dan de meeste verkopen, is dat je echt verkopers met elkaar spreken. Want in basis zijn makelaars natuurlijk gewoon allemaal wel verkopers. Je hebt wel echt specifieke aankoopmakelaars. Maar ja, het gros is van hetzelfde soort. Dat is eigenlijk wel een mooi spanningsveld.
Ja, Ruud,
En
en ja, nu mag
je
jij.
had het over, ja, je had het over vertrouwen, hè, opbouwen en zo. Hoe doe je dat? Heb je bepaalde ja, dingen die je doet om die band te kweken met je klanten?
Nou ja, sowieso heb ik dus, wat ik net al zei, de meeste klanten zijn doorverwijzingen. Ik zei altijd, ik adverteer niet in de ochtendkrant. Dat is een hele oude van Hazes, maar de senioren onder ons weten waar ik het over heb. Dus dan is er al een soort begin in dat vertrouwen. Je merkt ook dat dat veel makkelijker werkt. Maar je hebt eigenlijk twee dingen die je te verkopen hebt. Je eigen dienstlevering. Dat kan een aankoop of een verkoop zijn. En je hebt natuurlijk de verkoop van, dus dat is je ene product en het andere product is de huizen. Nou, voor je dienstverlening vind ik, geldt hetzelfde als voor je huis. Je moet een goede basis, je moet kunnen laten zien dat je weet waar je het over hebt, als het gaat om je dienstverlening. Maar als je een huis verkoopt, ik heb dit heel vaak teruggekregen, dat er een verkoopmakelaar in een huis staat en ik of een klant vraagt iets en de makelaar weet het niet. Nou, is dat bij één keer is dat natuurlijk, kan ons allemaal gebeuren. Je weet gewoon niet altijd alles of je hebt allemaal wel eens het moment dat je denkt, oh shit, dit had ik moeten weten. Hoe kan het nou dat precies dat wordt gevraagd? Maar als dat bij herhaling gebeurt, dus tijdens een bezichtiging 3, 4 keer, dan is iedereen geïrriteerd. He, bij 2 keer mijn klant al en bij 4 keer heb ik ook zoiets van, ja, jezus, man of vrouw, hè, want dat is een beetje evenveel bij ons. Dit had je toch echt wel even mogen weten en uitzoeken voordat je hier staat. Dus dat is een lastige. Je moet er zorgen dat je kennis in huis hebt van het product
Ja.
wat je koopt. Klaar.
En ook laat zien dat je dat hebt.
En laat zien dat je dat hebt.
Dat kweekt vertrouwen. En wat nog meer in contact, zeg maar,
Nou,
met de
je
mensen.
wordt natuurlijk wel eens getest op je morele visie met dingen. Dat doen mensen wel. En dan is het handig als je een goed moreel kompas hebt. Dus als mensen zelf zich heel erg moralistisch voordoen, maar vervolgens vragen of jij niet de makelaar op een andere manier kan benaderen of wat dan ook, dan moet je ook heel duidelijk laten merken van, luister eens, je hebt mij genomen omdat je vindt dat ik een hele nette, aardige, betrouwbare makelaar ben. En nu ga je mij iets vragen te doen wat eigenlijk niet volgens de spelregels is. Dus daar moet je dan ook gewoon, vind ik, standvastig in blijven. Dat vindt niet
Ja.
iedereen leuk, maar dat hoort wel uiteindelijk bij het vertrouwen. En dat geeft mij trouwens ook wel weer de klanten terug die ik wil.
Ja, je
Want
oogst ook
als.
een beetje respect misschien zo. Dat je
Ja, en dus dat je
vasthoudt aan
ook.
je.
Ja, en dat je niet de jaap wordt die nog wel even iets regelt voor je. Ik vind dat, voor mij is makelen wel zoals de NVM het graag ziet, hè, bijvoorbeeld, dat je het ook echt binnen de lijntjes kleurt.
Ja, maar ik denk, kijk, goede verkoop is natuurlijk ook gewoon dat je iemand biedt wat die, waar die naar zoekt. En als iemand naar zoekt om buiten de lijntjes te kleuren, dan ben jij dus niet het antwoord. En vergelijkbaar, wij kennen elkaar van een langere periode terug, dat er nog computers kantoren binnengesleept werden. En dan had je ook wel eens, en nog steeds heb ik dat, wanneer iemand echt alleen maar op prijs zit, dan zeg ik, nou ja, goed, dan moet je uiteindelijk niet bij mij zijn, weet je wel. Dan moet je gewoon lekker ergens anders naar binnen lopen of die. Maar dan moet je mij niet hebben. En dat is dan, op dat moment verkoop je dat, verkoop je nee, wat dat betreft. En die
Ja, maar
moet je
dat is ook
ook
heel
weer.
goed. Dat is ouder worden. Dat is nee verkopen.
Ja.
Ja, ik ken ook altijd aannemers die dan mopperen. Dat is natuurlijk ook een apart slag mensen. En die zeggen altijd, ja, bij ons moet het altijd zijn heel goed goede kwaliteit en heel goedkoop en snel. Maar probeer die drie maar eens te verenigen. Dat gaat gewoon niet. Ik verkoop natuurlijk huizen, is dat een ander product? Hè? Dat is, ik bepaal zelf niet de prijs, dat bepaalt echt de markt. Dat is in die zin wel iets anders. Maar ja, je eigen dienst wel. Daar heb je wel een prijsbeleid voor. Hè? Dus je dienstverlening heeft een soort prijsstelling. Daar kan je dus, hè, doe ik het met een percentage vast bedrag. Maar het huis niet. Dus daar gaat het echt puur om de informatie en het vertrouwen. Maar bij de koop van een huis heb je wel dat er... Het is niet ondenkbaar dat er mensen zijn die dat buiten de markt om regelen.
En wat ik nog interessant vond toen ik erover na zat te denken. Kijk, uiteindelijk denk ik dat je, als je de voordelen zou benoemen van de makelaar, dus dan denk ik ook dat het een bepaalde emotionele afstand hebt. Zeker ook bij de verkopen bijvoorbeeld.
Ja, maar bij het huis, ja. Klopt. Ja. Ja.
Maar ook in de onderhandeling. En ik moest er toen aan denken van, zeg maar, wanneer jij zelf emotioneel betrokken bent, dus voor je eigen huis bijvoorbeeld, of van een gezinslid.
Dan
of,
doe je domme dingen.
Nou, ik kan me voorstellen, klopt dat argument? Dus ben jij...
Absoluut. Je bent een soort gatekeeper. Ja, dat zeg ik ook heel vaak. Van, mijn rol is om er gewoon heel erg... Kijk, het heeft geen zin als iemand tegen mij zegt... wij willen per se twee badkamers. Dat ik dan tegen ze ga zeggen van... ja, maar jullie wilden toch twee en dit huis heeft er maar één. Daar huur je me niet voor in. Maar als ze heel erg verliefd zijn op een huis... en ik zie een paar dingen waarvan ik zeg... daardoor... Ik zeg altijd, de aankoop nu is de verkoop in de toekomst. Dus het moet wel kloppen. En als we een huis gaan kopen waar alles niet aan klopt, maar jij hebt zoiets, ik wil het niet zien, want ik wil dat huis, dan ga ik daar wel op drukken. Ja. Snap je? Dus dan zeg ik ook altijd van inderdaad, jullie mogen er emotioneel in zitten, want dat is het voor jullie ook. Mijn taak is om het zakelijk te houden. En daar is ook wel een grens aan, want als mensen bereid zijn om heel veel te bieden voor een huis, en ik vind het een heel goed huis, dan is het ben ik wel tegen ze zeggen van ja, denk nog eens even na hoeveel jaarsalaris we het nu over hebben. Want dat was altijd de goede. Reken het dus terug naar een maandsalaris. Wat jullie nu meer gaan bieden. Want ik zeg aan het eind van de rit betaal je het altijd terug. Dat is wel een goede. Maar als iemand een ton meer wil bieden voor een huis, omdat hij per se wil hebben en ik vind het een heel goed huis. Ja, so be it. Maar als ik zeg, van, ja, maar die indeling is echt heel kut en dat kan je niet veel aan veranderen. Dat lijkt me niet verstandig om een huis met anderhalve slaapkamer voor dat bedrag te gaan kopen. Dan ga ik daar wel echt op drukken. Dat is jouw taak, dat is het zakelijke. En dan weet je wel dat jouw klanten kijken naar de inrichting en het mooie, de mooie visgraadpakket of de stalen deur die erin hangt of whatever. Dan is het zeker jouw taak om het zakelijke element te zijn.
Ja, en voor jezelf is dat dus lastiger. Dus, koop jij ook met een makelaar? Heb je je huidig huis ook met een makelaar gekocht?
Ik heb zelfs verkocht met een makelaar. En dat heeft ook nog een aanvullende reden. En dat is als je één op één je huis koopt en de mensen weten dat het jouw huis is, dan heb je ook niks om je achter te verschuilen om even over na te denken over dingen. Want soms is het handig om even over iets na te denken.
Ja. Ja.
Zelfs met 40 jaar ervaring. Ander is dat je inderdaad ook die emotie gewoon niet wil hebben. Je wil niet dat iemand zegt van wat een idiote indeling of wie heeft zo'n lelijke keuken. Of ik had een collegaatje ooit die ging mijn huis verkopen. Toen had iemand gezegd dat ik ben erg van het schoon en het netjes. En dan had iemand gezegd dat hij de ogen smerig vond. En dat gaf ze terug aan mij. En toen dacht ik, ja maar Gien, als je voor mijn huis wil verkopen en ik schakel jou uit in om mij, dan zou ik dit niet vertellen. En te meer omdat, ja, klopt het trouwens wel toen. Dus je kon er wat aan doen. Maar ik denk, ja, dat is nou eigenlijk wat je nooit wil horen. Althans, het was niet echt meer, maar je kon er nog wat aan doen om te verbeteren. Ja, laat ik het zo zeggen.
En heb jij ook gewoon tips en tricks als het gaat om onderhandelen? Heb je een bepaalde methodiek of bepaalde dingen, bepaalde volgorde die je aanhoudt? Of hoe gaat dat in makelaarsland?
Ja, nou het gekke is, dat zou je niet zeggen bij deze podcast, maar vooral luisteren naar Alvarez. Want daar kunnen aan, en dat is echt, in onderhandelen is het meer luisteren dan praten. Want je krijgt aanknopingspunten. Mensen geven onbewust signalen. En dat is in jullie business niet anders, dat ben ik van overtuigd. Die aanleiding kunnen zijn om ergens op te gaan zitten. Wat vindt iemand belangrijk? Hè, soms zijn er zachte dingen die je niet van tevoren hebt. Kijk, het is ook waar dat mensen dan zeggen: ja, maar ik wil graag een persoonlijke brief van de kopers. En dan schrijft jouw klant een brief waarvan je denkt: nou, dit is iets voor de Pulitzerprijs wat hier ligt. En dan wordt het dan uiteindelijk toch verkocht aan iemand die een paar duizend euro meer bood. Hè? Dus je kan daar wel eens een teleurstelling in hebben. En toch, al die dingen die je meekrijgt, moet je meenemen in je. Dan ga ik overleggen met mijn klant en zeggen: ja, maar ze hebben dit gezegd. En soms voel je dat de andere partij niet zeker is. Dat hoef ik jullie niet uit te leggen. En dan weet je, hier zit iets, hier valt iets te halen. Dus vooral luisteren eigenlijk, niet zozeer zeggen. En dus is het altijd anders. Er is niet één strategie. En dat is ook juist voor jezelf, denk voor jullie ook, veel leuker. Ik heb dat met padel ook, ik heb niet één hele goede service. Ik probeer altijd weer verrassingen te creëren. Ik denk, fuck, daar had ik niet aan gedacht dat dat kon. Dat is het mooie. Het is juist een spelletje eigenlijk, als je eerlijk
Ja,
bent.
precies. Maar dus luisteren en vooral aanvoelen en daardoor dus informatie inwinnen, wat je helpt in een onderhandeling. Want je weet, iemand is ergens onzeker over. Dus daar kan je dan winst
Ja,
behalen,
en
zeg
goed.
maar.
En dingen opschrijven van tevoren helpt ook met ik lees zo'n dossier. Dat is bij maken natuurlijk even ingewikkelder. Je gaat aantekeningen maken. En soms zijn er toch wel een paar dingen waar je denkt van hoe zit dit dan? Die je echt na wil vragen. Maar als ik nou bijvoorbeeld een softwarepakket koop, dan weet ik dat ik net zo goed natuurlijk gevoelig ben voor de verkoopargumenten. Maar dan heb ik toch altijd wel een lijstje van dit en dit en dit en dit moet het echt kunnen, want anders begin ik er gewoon niet aan. En dat heb ik in het verleden wel eens verkeerd gedaan. Dan kom je met een verkeerd product te zitten. Omdat je heel gevoelig was voor een ding wat het wel kon, terwijl het een aantal dingen niet had, die juist. En in software is het natuurlijk ook heel vaak zo dat je dan zegt: nee, maar dat werkt wel, dan krijg je binnenkort. En dan ben je klant en dan is het van ja, er is toch niet zoveel vraag naar. En dan zit je, want jij vindt dat heel belangrijk. Dat is natuurlijk met huizen ook zo. Je moet niet te veel ook, als je merkt dat iemand zich probeert er makkelijk van afmaakt. Te maken in zijn informatie, toch even op doorvraag. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Maar of dat belangrijk is voor de onderhandeling of dat je gewoon zekerheid wil hebben, dat zijn natuurlijk wel verschillende dingen.
Om daarop in te haken, ja, ik denk, weet je, je hebt gewoon altijd sleutelfactoren. En als je het zegt binnen software, maak je een lijstje van wat het moet kunnen. Ja, en als er dan iets gezegd wordt van ja, daar werken we aan en dat komt wel. Als dat voor jou een sleutelfactor is, zou ik ook altijd zeggen, ja, niet doen.
Nee.
Maar als het een leuk is om te hebben of grappig als het erbij komt, maar voor jou niet een kernproces raakt, maar prima, weet je, dan kun je verder. Maar ik vind bij huizen voornamelijk interessant en wat je zegt klopt natuurlijk, hè, het luisteren. Want dan weet je altijd, ik begin altijd met wat is de tijd? Kijk, als iemand haast heeft, nou ja, dat ga je gewoon merken. Ik ben zelf geen makelaar, maar ik weiger te geloven dat je bij een bezichtiging niet kan ontdekken of iemand haast heeft of niet.
Maar het is moeilijk, want het zal altijd voor 80% kloppen. Maar sommige mensen zijn ook gewoon altijd zo. Die zijn altijd ongedurig. Dus je maakt wel eens een verkeerde. En soms kun je. Er zijn altijd van die clichés die niet waar zijn. Als ik een huis had met anderhalve slaapkamer waar ik het net over had, en dan de huizenmarkt gaat wat minder, dan is altijd het idee van ja, misschien is het wat voor homo's. Zeker in Amsterdam. Maar ja, niet elke homo is kinderloos, al zullen de meesten dat wel zijn. Maar heel veel werken tegenwoordig thuis, hebben daarvoor een extra kamer. Het is een beetje raar om te veel daarop te enden. En er was vandaag een homo. Oh ja, wat gaan ze bieden? Wijze van, hè? Dus soms moet je ook niet te veel op die haast of die dingen. Dan zie je iemand zwanger, die denkt, die moet wel snel. Maar dat kunnen natuurlijk hele uitgebalanceerde mensen zijn.
Ja, dat is wel.
Dus
Het is, ik snap wat je bedoelt, maar als je kan er ook te veel op afgaan, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen.
Ja.
Ja.
Hey, en er staat in jouw LinkedIn-profiel staat keihard positief, hè?
Ja.
Maar kan jij eens uitleggen, zeg maar, de belangrijkste deal die je, waar je echt pijn van in je buik kreeg omdat die niet doorging of niet goed was? En hoe ga je er dan mee om, om je, ja, om jezelf weer in de goede stand te krijgen? Heb je daar trucs voor?
Ah, nou ja, nee, de decepties zijn ook talloos. Gelukkig kan ik die inderdaad ook keihard positief. Bedoel ik trouwens vooral mee dat, waar we het net ook over hadden, een beetje met verkopen ben je vaak, word je geacht altijd positief, niet al te veel negatief over dingen te zijn. Maar ik vind dat je sommige dingen ook positief. Ook positief is soms wel harder kan brengen om wat tegenwicht te geven aan het negatieve, wat vaak hard is. Het is een beetje ingewikkeld. Maar je hebt altijd negatieve ervaringen of dingen waarvan je denkt: oh, wat zonde dat het niet gelukt is. Als dat dan is omdat er heel veel mensen waren die bieden, dan heb ik mijn klanten er ook op voorbereid dat het gewoon een kleine kans is. Als dat komt doordat je een verkeerde inschatting maakt, want dat kan natuurlijk ook, hè, dat je zelf ergens een fout hebt gemaakt, ja, dan kan je dat lang meeslepen.
En wat doe jij dan? Want dat is toch wat in het verkoopvak. Vorige keer hadden we Mark Teurlings, advocaat, die ook soms zaken verliest. Ja, dat is echt wel, dat hoort een beetje bij het vak natuurlijk. Dus je moet ook leren daarmee omgaan. Hè?
Maar je
Welke
wordt er
tips kan
uiteindelijk, kom je
jij
daar
jonge
sterk.
mensen geven?
Ja, maar uiteindelijk word je daar sterker van. Dus die negatieve ervaring moet ervoor zorgen. Dat is natuurlijk niet bij iedereen, maar dat heb ik wel heel sterk. Voor mij is toch heel veel een spelletje in het leven. En ik heb zoiets van: ja, dit heb ik dus nu verkeerd gedaan. Dat mag mij nooit meer gebeuren. Daar moet ik scherp op zijn. Dat wil niet zeggen dat dat ook niet gebeurt. Maar maak er een leermoment van. Dat is eigenlijk
Ja.
wat je zegt. En soms heb je gewoon. We doen net altijd alsof we alles kunnen controleren. Maar dat is gewoon totaal niet waar.
Nee.
Het leven hangt aan elkaar van toevalligheden. En de Stoïcijnen hebben daar altijd een hele mooie theorie over. Dat je vooral druk moet maken over dingen die je die je zelf kan controleren, die in jouw hand
Ja.
zijn. En dat zijn er eigenlijk maar weinig.
Ja.
Dus je
Ja,
kan
en
niet
dan
alles
dus.
winnen.
Nee, dus eigenlijk wat je zegt is accepteren, het relativeren. Ook door het vaak mee te maken, de teleurstellingen, leer je ermee om te gaan.
Ja, en je moet vooral je klanten dat ook leren.
Ja. Klanten daar meenemen, maar ook dus goed inzien of de dingen die jij gedaan hebt, of dat klopte. En als het zo is en je hebt nog steeds verloren, ja, dat hoort erbij gewoon, ja.
Ja, en als je dan die boodschap ook van tevoren aan je klant bent, van nou, dit en dit
Ja.
en dit, goed onderbouwt. En
Ja.
zegt: als jij iets meer wil bieden, ga ik je niet voorleggen, maar dit is wat ik denk.
Ja.
Realiseer je wel dat het nog steeds over geld gaat en dat er nog meer huizen zijn. En maar soms, als het echt allemaal perfect lijkt, dan wil je wel wat verder gaan.
Ja,
En dan
ja.
is de teleurstelling soms goed. Maar oh, het zit hem allemaal in de voorbereiding. En als je daar niet tegen zou kunnen, terwijl je elke keer weet dat er 20 biedingen binnenkomt, dan heb je een heel
Ja.
zwaar leven ook.
Ja.
Maar als het echt komt, nogmaals, als het echt komt doordat jij toch een verkeerde inschatting hebt gemaakt, als je hoort dat er 10 mensen boven je zaten. En het is een goed huis, hè? Want als het een huis is waarvan ik ook te veel vraagtekens had, dan neem ik dat gewoon mee en dan denk: ja, oké, okay,
Ja.
kan mij het schelen. Of als ik vind dat het voor veel te veel weggaat, hè? Want het is niet altijd dat je allemaal voor hetzelfde, dan ja. Maar ik heb meer dat wat bij mij wel kan knagen. Ik heb wel eens een keer, en dit is echt al 20 jaar geleden, een huis verkocht en die mensen woonden er al 15 jaar, of nee, 10 jaar. Maar dat was een heel ingewikkeld verhaal waarbij degene die het verkocht destijds niet de vergunningen rondkreeg. En waardoor ze woonden er wel, maar ze waren feitelijk nooit eigenaar, tot een paar maanden voor de verkoop. En bij de verkoop, als je dat binnen een half jaar doet, krijg je overdrachtsbelasting terug. En dat was ik vergeten op te nemen in mijn verkoopinformatie. Dus ontstond daar discussie over. Want juridisch gezien is het zo dat dat geld, die overdrachtsbelasting, die restitutie, gaat eigenlijk naar de koper. Niet naar de verkoper, wat je zou verwachten. Als ik zoiets vergeet, terwijl ik daarvoor heel lang in de beleggingsvastgoed heb gezeten, waar dat soort dingen heel erg scherp worden, altijd juist, waar je er heel erg keen op bent, denk je, godverdomme, heb ik zo lang ervaring in dit gebied, maak ik daar een fout in? Dan kan ik, dus dat weet ik gewoon nog 20 jaar later.
Ja.
Dat knaagt nog
Pijnlijk.
steeds. Dat zijn
Pijnlijk
pijnlijke dingen.
en leerzaam waarschijnlijk.
En
Ja,
leerzaam, ja. Ja, dat hoop ik. Hè? Want die 20 jaar daarna ben ik altijd bang. Ik ga het toch niet nog een keer over het hoofd zien. Dus dat is meer. Want dat is echt een fout die je gemaakt hebt, die je jezelf aan kan rekenen.
Ja, maar aan de andere kant, als je aan verkoop begint, dan weet je ook dat dingen niet gaan lukken en dat je fouten gaat maken. Dat is eigenlijk de enige zekerheid die je hebt.
Ja, dat is een mooie instelling.
Ja, maar dat is gewoon zo. Dat is echt zo. En als je daar niet tegen kan, dan weet ik ook niet of het verkoopvak geschikt is voor je. Maar je moet daar echt wel tegen.
Ja, en je kan het dus leren. Dus hadden we bij de vorige podcast met Jochem Jaarsma over koude acquisitie. Die zei ja, als je niet tegen afwijzing kan, dan moet je er niet aan beginnen. En tegelijkertijd kan je het leren doordat je vaak dat
Tilt op je
meemaakt.
ziel,
Leer
hè?
nemen omgaan. Ja,
Ja,
precies.
het is
Nou,
waar.
mooi.
En het gekke is, ik kan ook nooit tegen mijn verlies. En toch zal je moeten accepteren dat je ook regelmatig verliest. En tegelijkertijd is dat niet tegen je verlies kunnen ook de drive om steeds beter te worden.
Ja, precies. Dus het accepteren, mooi. Ja, het is mooi.
Je moet wel, je ziet het aan sporters, die zijn heel gedreven, die willen winnen. In elke tak van sport zie je dat. Vind ik het mooi ook uit sport. En tegelijkertijd, na afloop is nooit iemand echt boos. Je kan een beetje teleurgesteld zijn. He, supporters, quote quote, die kunnen om het minst geringste helemaal woedend worden. Maar sporters, die geven
Nou, ook
elkaar.
wel. Maar ik speel dan golf af en toe. En ik weet niet of je golft, maar er is weinig frustrerender dan golf. Maar dat maakt het ook leuk. En soms kan je je club wel in de bosjes gooien. Maar je ziet dat dus ook bij golfpro's. Zie je ook af en toe dat ze met die club tekeer gaan. Dus ik vroeg aan mijn leraar toen van, ja, hoe kunnen die na zoiets nog goed spelen? Weet je wel? En toen zei hij, ja. Ze gooien het eruit en dan is het ook klaar, weet je? Dus gaat de streep onder, volgende hol. En als je dan die stabiliteit weet te houden en je spel op niveau, ja, dat is echt wel
Dat vind ik
heel
knap, inderdaad.
bijzonder. Heel
Maar ik was altijd
bijzonder.
een
Want...
groot fan in mijn jeugd van John McEnroe.
Ja,
En
nou,
nou,
mooi
dat hoef ik niet uit te
voorbeeld.
leggen, denk ik.
Ja.
Als je mij op padelveld ziet, dan lijkt het er ook af en toe op. Ja, hè,
Mooi.
zo is dat. Zo ga je wel. Je emotie komt eruit en daarna is het
Kan
weer.
je weer door? Ja,
Ja, ja.
mooi.
Ik heb nog. We zitten een beetje in de dying seconds als we het toch over sport hebben. Maar dan. Ik zat me te denken: stel jij komt met je. Je bent aankopende makelaar. Je komt bij een bezichtiging. En je ziet dat aan de verkopende makelaar en de eigenaar. Ik weet niet of die situatie wel eens voorkomt.
Nee, eigenlijk niet. Niet
Waarschijnlijk
tijdens de
bijna niet.
bezichtiging. Nee.
Maar dan, nou, dan maar je merkt aan de verkopende makelaar dat het niet helemaal klopt wat hij doet in het belang van de verkopende partij. Je gaf aan van een moreel kompas is heel belangrijk. Maar dan is eigenlijk, zie je dus dat hij voor zijn klant een fout aan het maken is. Maar jij met jouw klant kom je daar binnen. Hoe staat jouw moreel kompas dan achter?
Jij bedoelt als ik daar een voordeel mee kan halen.
Ja, maar waar
Ja, nee,
wel heel
dat zal ik
duidelijk.
heel eerlijk in zijn doen en zijn, dan zal ik dat ook wel proberen. Niet tot het uiterste. Ik ben niet in de wedstrijd om iemand echt stuk te maken. Ik vind wel enerzijds je eigen verantwoordelijkheid. Het hangt er ook van af of het iemand is waarvan ik het idee heb dat hij altijd wel knoeit. Of dat wat je ook hebt, is natuurlijk mensen. Die nooit een opleiding ervoor hebben gedaan, die maar wat doen. Die gisteren schoenverkoper waren, nu makelaar. En waarbij het bijna evident is dat die fouten gaan maken, ja, dan zal ik het zeker niet nalaten om daar gebruik van te maken. Als het een goede collega is, waarvan ik weet dat hij of zij altijd het werk goed doet, maar hier een fout maakt, dan zal ik daar voorzichtig op wijzen. Als iemand erin zit. Op een manier waarvan ik denk dat het moralistisch niet klopt, Dan zou ik zeker nadenken om een strategie om daar gebruik van te maken. Omdat ik denk dat je dat een soort leergeld is voor degene die dat aan het doen is. Ja, als iemand.
Dat zit heel mooi. Hè?
Als iemand er door
Ja, en je
spreekt.
helpt je klanten toch? Ja.
En je helpt je klant en je geeft iemand een lesje.
Ja.
Ja.
Ja,
Ja.
maar toch ook weer ervaring, hè, is belangrijk, hè? Dat je dus
Zeker.
ervaring, dus ook de relaties in de markt hebt en waardoor
Maar
je ook
dat is ook wat ik wel
credible bent
eerder
of
heb
zo.
gezegd, dat het wel lastig is als je nu in moet stappen in mijn vak. Ik neem al 40 jaar ervaring mee en door de tijd heen heb je allerlei dingen geleerd. En gelukkig heb ik nog wat opleidingen afgerond recentelijk, waardoor je nog eens een keer een opfrissing krijgt daarvan. Het is heel veelomvattend, steeds meer veelomvattender. Hè? Want makelaardij, dat vergeten mensen wel eens. Het is bouwkunde, het is privaat en publiek recht. Het is financiën, economie.
Ja.
Het is heel complex. En als je al die dingen moet verenigen, dan heb je altijd een ding waar je minder goed in bent. Ik bedoel, hoeveel advocaten zullen er veel weten van bouwkunde? Ik denk niet heel veel. Maar jij als makelaar. Eenvoudig makelaar, zoals mensen het zien, moet toch veel van die dingen. Het wil niet zeggen dat je alles van die dingen moet weten, maar als je niet veel van af weet, dan val je snel door de mand.
Ja,
Want
mooi.
je moet die dingen wel beoordelen. En dan heb je nog dingen als indeling, afwerking bijvoorbeeld. Dus niet helemaal bouwkunde. Dus het is best een complex vak. En dan lijkt het me best wel lastig als ik nu 21 zou zijn. Dan weet ik niet of ik zeker met de beloning in de makelaardij, of dat nou een vak is waar ik direct voor zou kiezen.
Ja, dat is wel grappig, want nu kom je aan het einde kom je eigenlijk op een vraag die ik wel een beetje richting het einde wilde stellen, richting de samenvatting. Dat is een beetje met de kennis van nu en de stand van zaken nu. En een jonge Jaap van Veen, zou die dan weer aan de makelaardij beginnen?
Ik durf het niet te zeggen. Ik ben er overigens ook maar ingerold. Dus in die zin weet ik het niet. Ik wil al 30 jaar roman schrijven. Daar komt het niet van. Maar misschien dat ik dat als ik wat jonger wijs was geworden, ik dat dan wel gelijk had gedaan. En dan waarschijnlijk geen succes ermee gehad. Maar dan had ik dat in ieder geval kunnen doen. Ik heb geen idee. Het is niet dat ik. Ik heb het enorm leuk gevonden om te doen. En er zijn nog steeds heel veel mensen in die business die ik graag mag of dat ik leuk vind. Dus in die zin. En het is heel. Ik vind vastgoed een fantastisch mooi product. Hè, of dat nou huizen zijn om in te wonen. Want mensen vergeten dat wel eens in al die discussies die je tegenwoordig hebt. Het is iets, een onwijs mooi product. Het
Ja.
is waarschijnlijk. Het is het meest veelomvattende ding wat wij kopen of huren of whatever. Maar het is heel belangrijk voor ons mensen. En
Zeker.
het is dus in die zin heel mooi om daarbij betrokken te kunnen zijn.
Nou, maar ik vind
Alleen
ook
als je.
eigenlijk, zoals jij het beschrijft, eigenlijk een heel mooi vak. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Van het is zo veelomvattend. Je moet echt wat weten, je moet echt wat kunnen. En dan ook nog connecten met de mensen. En ja, het is, dus jij zegt van ja, ik zou het niemand aanraden eigenlijk als je 21 bent. Maar ja, het lijkt
Omdat
mij
het heel
hartstikke
moeilijk
leuk.
is.
Ja,
Ja,
het
nee,
is
dus als je echt
heel
een uitdaging zoekt, is het heel leuk. Dus als je echt. Dan moet je ook accepteren dat de beloning misschien wat minder is. Maar dat is bijvoorbeeld als jij heel erg van reis houdt en je wil in de reiswereld gaan werken. Nou ja, dan moet je ook accepteren dat je voor een appel en een ei het bos in wordt gestuurd, letterlijk.
Maar dat
Dus
realiseer ik me helemaal niet zo eigenlijk dat dat zo is voor makelaars. Ja.
ja. Ja, en dat is best wel. En dat wil niet zeggen dat elke makelaar een intellectuele is gelijk. Maar als je een goede makelaar wil zijn, moet je echt wel wat meebrengen, vind ik.
Ja. Ja.
Ja.
Nou, in ieder geval mooi. We gaan het een beetje afronden. En als ik het zo beluister dan, en nadenk over de parallellen. Die er zijn tussen, nou ja, of je nou een IT-oplossing of een huis. Dan denk ik dat je het net wel heel mooi zei, dat bij een huis wel echt alles komt kijken. En dat is enerzijds emotioneel voor de mensen die er gaan wonen of die er gewoond hebben. Maar
Ja.
ook wel voor de makelaar ook een groot goed. In die zin dat het een heel breed spectrum heeft. Dat uiteindelijk de universele waardes die je in verkoop hebt. En dat is dat je Nou, één zorgt dat je alles weet. Hè? Dus dat je, wat je terecht vertelde, dat als je op 3, 4 dingen terug moet komen na een bezichtiging, nou ja, dan pak je verlies
Beter
maar
maar.
vast. Dan,
Ja.
Nou, luisteren hè, als onderdeel daarvan.
Ja.
Het, en luisteren, maar ook echt aanvoelen van oké, wat is de situatie ervoor?
Ja. Ja. Ja, ja, wie luistert weet meer, is een mooie slogan van Radio.
Zeker.
Dat is ook echt zo. Ja, en uiteindelijk toch ook wel het vertrouwen. Vertrouwen van de klant dat die dienst krijgt.
Vertrouwen is crux. In wat jullie doen, wat ik doe, dat is echt crux.
Ja.
Een verkoper die te gladjes of dat gaat nooit landen. Dat wordt vaak gedacht. Maar dat is natuurlijk het slechtste wat je kan hebben. Een praatjesmaker, daar prikken de meesten wel doorheen.
Ja. Nou, mooi. In ieder geval.
Dat bij mij dan, hè?
Ja, nee, dat is zo. En dat is op zich ook een goede zaak dat doorgeprikt wordt.
Ja.
Heel veel dank voor je tijd, ja.
Ik vond het een onwijs leuk gesprek.
Ja,
ik hoop dat jullie er wat aan hebben, maar het klinkt wel zo.
Heel leuk.
En ik ga nu zeker luisteren, want ik vind het heel leuk om even te luisteren naar wat jullie al met mooie gasten al in het verleden hebben gedaan. Ik ben erg benieuwd wie er nog meer komen.
Yes. Oké. Okay. Yes. Thanks.
Dank jullie wel en een goed weekend alvast.
Yes. Jij ook.
Yes. Yes. Leuk weer te zien. Hoi Daniel.
Hoi.